We gaan vandaag verder met de gelijkenissen. We gaan vandaag spreken over de barmhartige Samaritaan. Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10 vanaf vers 25. We gaan ook vandaag kijken wat Jezus ons wilt leren door middel van deze gelijkenis. En wat dan ook een onderdeel is van zijn leer. Die leer waarin God verwacht dat wij niet te ver gaan, dat wij geen overtreders worden van die leer, maar dat we blijven in de leer van Christus, om daardoor zowel de Vader als de Zoon te hebben. Nu, we zien hier in Lucas hoofdstuk 10 vers 24, dat Jezus spreekt: want ik zeg u, vele profeten en koningen hebben willen zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien. En horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. En als we ons nog herinneren van een paar lessen terug in de gelijkenissen, dan weten we ook dat dit een deel is, of een doel is van het spreken van gelijkenissen. Dat mensen van wie het hart vet is, mensen van wie de gezindheid is om niet te willen doen wat God zegt, om niet te willen weten ten volle wat God te zeggen heeft tot de mensheid. Dat zijn mensen die zien wel dingen, maar ze weten het, eigenlijk zien ze het niet. Ze horen wel dingen, maar eigenlijk horen ze het ook niet. Want het werkt niet door in hun levens. En dan zien we dat in vers 25, en zie, een wetgeleerde stond op om Jezus te verzoeken en zeide: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dat is een heel belangrijke vraag, waar we allemaal bij moeten stilstaan. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Maar wat we ons moeten realiseren is, wanneer wij ons die vraag stellen, wanneer wij in geloof tot God naderen en zeggen: God, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ben ik dan bereid om te aanvaarden wat God zegt tegen mij, wat ik moet doen om het eeuwige leven te beërven? Want deze man stelde die vraag. En Jezus geeft hem dan ook een antwoord in vers 26. Hij zeide tot hem: wel, wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Want mensen weten vaak wel wat er staat geschreven. Maar dan is de vraag weer: hoe leest men die woorden? Wat gedeelte van de schrift zijn we bereid te aanvaarden en toe te passen? Of zijn we mensen die lezen, zoals vaak de wetgeleerden deden en de fariseeën deden? Zij haalden er bepaalde elementen uit wat voor hun goed was, waar zij zich in konden vinden, en al de rest, dat ontkrachtte zij. Die woorden maakten zij krachteloos. Hebben wij dus die juiste houding om Gods woord te willen leren kennen, om Gods woord te willen navolgen? Kijk eens in Lucas 7. In Lucas 7 vers 30. Daar zien we ook weer een stuk van die mentaliteit die wetgeleerden hadden. Waar staat geschreven: maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen voor zichzelf de raad Gods. Daar zij niet door hem gedoopt waren, namelijk de doop van Johannes. Hier waren mensen die onderlegd waren in de schrift. De schrift die wezen naar Johannes, die zou komen als voorloper van de Christus. Dan komt de Christus, maar wat doen zij? Zij, de kenners, zij verwerpen de raad van God. En ze doen niet wat die raad zei. Jezus gaat dan ook verder in Lucas 7 vers 31. Waarmede zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En waaraan zijn zij gelijk? Ze zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen het bekende: wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, geen brood etende of wijn drinkende. En gij zegt: hij heeft een boze geest. De Zoon des Mensen is gekomen, wel etende en drinkende. En gij zegt: zie een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Dat waren de woorden waarmee we vorige week zijn begonnen, de gelijkenis van de verloren zoon. Ze beschuldigden Jezus van: kijk, Jezus die eet daar met die zondaars, die met die tollenaars, en die gaat met hen om. Dus hier waren die fariseeën, wetgeleerden, die mensen die brachten altijd excuses naar voren om maar niet te willen doen wat er stond geschreven, om maar niet Gods raad te willen volbrengen. En Jezus vraagt dan ook, wel, hoe leest gij? Vraagt hij aan die wetgeleerden. En hij antwoordde, die wetgeleerden, vers 27 van Lucas hoofdstuk 10, hij antwoordde en zeide, gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht, en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Wel, dit was een volkomen juist antwoord. God liefhebben boven alles en iedereen. En uw naaste liefhebben als uzelf. Een onvoorwaardelijke liefde hebben voor God en voor uw naaste. Dit was een juist antwoord. Wat Jezus zegt dan ook, vers 28. Gij hebt juist geantwoord. Doe dat en gij zult leven. Dus hij moest daarmee bezig zijn. Zijn leven moest daar vol van zijn. Van God liefhebben boven alles en uw naaste liefhebben als uzelf. Maar ga eens met mij naar Romeinen 13. En kijk eens wat het Nieuwe Testament leert wat dat betekent. Romeinen 13 vers 8. Daar staat, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen. Gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als gij iemand zijt, als ik iemand ben die zegt, ik heb mijn naaste lief als mijzelf. Naaste liefde zal mij er nooit niet toe drijven om echtbreuk te gaan plegen. Of om iets te gaan stelen wat van de ander is. Of om de ander zijn leven te ontnemen. Of om iets te begeren wat van een ander is. Als ik dat toch doe, dan leef ik niet naar de regel van de naaste liefde hebben als mezelf. Het is wat het Nieuwe Testament daarover openbaart. En die wetgeleerde die hoort dat. En als we teruggaan naar Lucas hoofdstuk 10, dan zien we in vers 29 dat die wetgeleerde zichzelf wil rechtvaardigen. Hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? Wie is dan die persoon waaraan ik goed moet doen? Die ik moet liefhebben als mijzelf? Zijn dat de mensen die misschien heel dicht bij hem staan? Zijn familieleden? Of zijn collega wetgeleerden, of zijn jodengenoten, hè, dezelfde landsgenoten, mensen die misschien aan hem goed doen. Zijn dat de mensen die zijn naaste zijn? Wel, de joden hadden van deze woorden, die in de wet van Mozes terug te vinden waren, gemaakt, gij moet enkel goed doen aan uw mede-jodengenoten. De heidenen, dat zijn grote zondaars, daar moet je niet goed aan doen. De Samaritanen, dat zijn bastaards, dat zijn geen echte joden, daar moet je niet goed aan doen. Deze mensen werden als vijanden en grote zondaars beschouwd. Wel, stop eens even hier en denk eens hierover na. Wie zijn onze Samaritanen? Zijn dat misschien de Marokkanen? Zijn dat misschien de moslims in het algemeen, of de Afrikanen? Op mijn werk zijn er bepaalde collega's, als er over Afrikanen wordt gesproken, dan spreken ze altijd over die apen in dat apenland. Zijn het misschien de mensen uit het Oostblok? Zijn het misschien de Nederlanders die onze vijanden zijn? Zijn we misschien zoals als die wetgeleerden die zichzelf proberen te rechtvaardigen? En die misschien wel goed deed, maar die enkel goed deed aan de mensen die goed voor hem waren. Of die enkel goed deed aan de mensen van wie hij voor zichzelf dacht, dat zijn de mensen die mijn goedheid verdienen. Wel, als we gaan nadenken aan wat Christus voor ons heeft gedaan, was het dan omdat wij het verdiend hadden? Of was het dat Christus ons liefde heeft betoond, hoewel wij het niet verdienden? Soms proberen mensen zichzelf te rechtvaardigen door te denken Die persoon die verdient mijn hulp niet. Die persoon verdient mijn liefde niet. Die persoon die wordt gestraft door God. En alles wat hij meemaakt is een straf van God. Dus die hoeft mijn naaste liefde niet te hebben. Wel, omdat de wetgeleerde met bepaalde gedachten zit, die hij meegekregen heeft, die hij zelf ook leert, gaat Jezus een gelijkenis spreken. En hij zegt in vers 30 van Lucas 10, daarop hernam Jezus en zeide, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem half dood lieten liggen. Hier is een mens. Er wordt niet gezegd een goede mens, een slechte mens, gewoon een mens. En die is op een weg, op een gevaarlijke weg, naar het schijnt een bergachtig padje. En daar zitten veel rovers die zich daar schuilhouden. Een ideale plek om mensen te overvallen. En hier is een mens die op die weg overvallen wordt. Hij valt in handen van de rovers. En ze pikken niet alleen alles wat hij heeft. Ze geven hem ook nog eens een ferm pak slaag. En ze laten hem half dood achterliggen. Hier begint Jezus zijn gelijkenis mee. Nu, kunnen we ons dat voorstellen dat mensen in staat zijn om dit te doen? Dat mensen in staat zijn om een ander mens zoveel pijn aan te doen. Het gebeurt elke dag weer opnieuw. Dat mensen zich laten leiden door allerlei verkeerde begeerten. En ze doen kwaad aan hun medemens. Hier slaan ze iemand half dood. Zonder daarbij na te denken. Oké, wat gaat er met die persoon gebeuren? Hoeveel pijn gaat die niet voelen? Wat gaat dat niet gevolgen hebben? Ik heb vroeger vrienden gehad die ergens op een of andere fuif een jongen half dood hadden geslagen. Die jongen was verlamd voor de rest van zijn leven. Die zit er nu nog altijd mee met de gevolgen. Gewoon omdat mensen soms het nodig vinden om stoer te zijn. Om zich te willen aanstellen. Om de man te willen zijn. En hier zien we ook rovers die het nodig achten om iemand anders te beroven van alles wat hij bezit. En die mens dan half dood achter te laten. Het is vreselijk. Als we zien wat er in Rwanda is gebeurd. Enkele jaren terug. De genocide. Dat je je afvraagt, wat bezielt die mensen? Zoveel haat in hun ten opzichte van een andere medemens. Die misschien niet dezelfde afkomst heeft. Maar zoveel haat dat ze die mensen met zwaarden, met messen gewoon hebben afgeslacht. Kinderen, vrouwen, mannen, iedereen. Die niet tot de hunne behoorden. Het is vreselijk om te zien tot wat mensen in staat zijn. En hier zien we dat Jezus ook daar een voorbeeld van geeft. Maar dan zien we in vers 31. Bijgeval. Dus bij toeval daalde een priester af langs die weg en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Nu, de weg was van Jeruzalem naar Jericho. En Jericho was een stad waar veel wetgeleerden en priesters woonden. Dus het is goed aannemelijk dat deze priester van zijn dienst in Jeruzalem kwam en op weg naar huis was. Maar moet je denken dat deze priester in Jeruzalem bezig was met het volk te leren over wat de wil van God is. Met de mensen te leren hoe ze God moeten liefhebben boven alles. En de naaste als zichzelf. Hoe ze de mensen leerden dat ze met God moesten leven. Deze priester die daarmee bezig was, is nu op weg naar huis. En ga eens heel even met mij naar Exodus hoofdstuk 23. En lees dan eens wat het volk meekrijgt in de wet van Mozes, wat zij moesten doen. Exodus 23. En bedenk dan ook dat de woorden die we nu lezen, dat de woorden zijn die deze priester leerde en zelf behoorde na te leren. Exodus 23. Gij zult geen vals gerucht verbreiden. Gij moogt de schuldigen niet helpen als misdadig getuigen. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, nog in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen. Ook zult gij de onaanzienlijke niet voortrekken in zijn rechtsgeding. Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van wie? Van uw vijand aantreft, zult gij ze hem zeker terugbrengen. Wanneer gij de ezel van wie? Van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. Dit is de priester die deze dingen leert, die nu op weg was naar huis. Laten we verder lezen. Gij zult hem zeker helpen met afladen. Gij zult in vers 6 het recht van de armen onder u in zijn rechtsgeding niet buigen. Van een bedriegelijke zaak moet gij u verhouden. De onschuldige en de rechtvaardige moogt gij niet doden, want ik verklaar de schuldige niet rechtvaardig. Een geschenk zult gij niet aannemen, want een geschenk maakt ziende blind en verdraait de zaak der onschuldigen. De vreemdeling zult gij niet benauwen, want gij kent de gemoedsgesteldheid van de vreemdeling, omdat gij vreemdeling zijt geweest in het land Egypte tot hier. Lijkt het er dan op dat de wet van Mozes leert dat gij niet goed moet doen aan uw vijanden? Dat gij de vreemdeling onder u maar links moet laten en dat je daar geen oog voor moet hebben? Nee. Maar dat was wel hoe de priesters en hoe de wetgeleerden de wet van Mozes gingen uitleggen. Je moet enkel aan uw jodengenoten goed doen. En hier komt die priester, terug van Jeruzalem. Hij ziet die man daar liggen met al zijn ellende. En wat doet hij? Met een grote boog loopt hij daar rondomheen. Zo onverschillig. Zo, het deed hem niks. Hij kon niet zijn hart daartoe aanzetten om bewogen te zijn van het leed van die arme man die daar lag. En hij loopt er met een boog omheen. Wel, stel u voor. Hoe kunnen we dat vergelijken? Wel, we horen nu over de barmhartige Samaritaan. En wij als Gods kinderen horen die woorden in de praktijk te brengen. Wel, wij zouden net als die priester zijn als we hier zelfs buiten gaan. En we zien een mens in nood. En we gaan er met een boog rondomheen. Dus laten we ook niet te vlug zijn als we de priester veroordelen en wat hij doet. Want dan zouden we misschien onszelf wel eens kunnen veroordelen daarin. Maar de priester deed niks. En dan moet je ook afvragen, hoe komt het dat die mens zo koud is in zijn hart? Dat hij niet die liefde kan opbrengen. Want hij verborg zich achter allerlei regeltjes. Achter allerlei eigen interpretaties van het woord van God. Maar hij was niet alleen. Er komt een tweede persoon. In vers 32. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats. En hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Hier is de leviet die instaat voor de tempeldienst. Die instaat voor alles wat daarbij komt kijken. Zij hielpen de priesters in de tempeldienst. Numeri hoofdstuk 8 vers 5 kan je dat lezen tot 22. Maar ook deze persoon, die moest doorgaan in het leven als zeer vroom en rechtvaardig, kon geen liefde opbrengen voor de gewonde man. En ook deze ging hem onverschillig voorbij. En wie komt daar als derde in vers 33? Toch een Samaritaan. Die zo veracht werden door de Joden. Waar de Joden zo op neerkeken. Die zo goddeloos waren in hun ogen. Dat waren de ketters. Die komt daar voorbij. Die Samaritaan. En kijk wat er wordt gezegd. Die was op reis. Hij kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. En hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zeide, verzorg hem. En mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Hier is die Samaritaan. En die kon de liefde in zijn hart opbrengen. Voor die volkomen vreemdeling, die daar pas iets ergs had meegemaakt. En die Samaritaan, die kon het opbrengen om te stoppen. Om van zijn eigen middelen te gebruiken om deze mens te verzorgen. Om niet alleen dat, Hij was op doorreis. Hij was op reis. Waarschijnlijk een zakenman. En hij stopt met waar hij mee bezig was. En hij verzorgt die mens. Hij gaat daarmee naar een herberg. En hij verzorgt die mens daar nog meer. En de volgende dag geeft hij aan de waard 2 daglonen. Een 200 euro voor ons, als we 100 euro per dag verdienen. 200 euro geeft hij aan die waard. En die zegt, moest het u nog meer kosten? Zeg het maar tegen mij. Ik zal terugkomen en ik zal het u vergoeden. Die mens die was niet beschaamd om zijn portemonnee open te doen voor iemand die hij niet kende, die in nood was. Welke grote liefde had deze. En die Samaritaan kon doen wat Gods volk zou moeten doen, maar het niet deed. Wat de leviet en de priester zou moeten doen, dat deed die goddeloze. Die kon dat doen. Nu, die Samaritaan moet je denken, als hij daar die man ziet liggen, die kon zich ook hebben laten leiden door angst. Van, oeh, misschien zijn die rovers hier nog in de buurt. Ik ga ook maar vlug doorgaan. Of, oh, dat zal wellicht een Jood zijn, want ik zit hier op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Dat zal een Jood zijn. Die Joden, die kijken zo neer op mij, en die moeten mij toch niet hebben. Laat ze maar kreperen in hun pijn. Uit wraak handelen. Maar dat deed hij niet. Die Samaritaan had kunnen zeggen, ja, maar ik ben op zakenreis. Ik heb verplichtingen. Ik moet ergens op tijd zijn. Ik heb nu geen tijd om voor die mensen te zorgen. Ja, maar als ik nu voor die mens ga zorgen, al dat bloed en dat vies op mijn kleren, en mijn ezel die daar vuil van wordt, het ongemak. Maar dat was niet waar die zich door liet leiden. Hij liet zich leiden door medelijden, door barmhartigheid. Hij wilde deze man helpen en hij deed het mogelijke in zijn kunnen om dat te doen. Wel, hoe diep willen wij in onze portemonnee en in onze tijd en in onze moeite tasten als wij zeggen dat wij door ontferming worden bewogen? Spreuken 19 vers 17 zegt dit. Wie zich over de armen ontfermt, leent de Heer. God zal hem zijn weldaad vergelden. En het is niet zo dat wij goede dingen moeten doen om eer van mensen te krijgen. Of om een aardse beloning te willen ontvangen. Of om door de mensen gezien te worden. Maar we mogen wel weten dat wanneer wij door ontferming goede dingen doen aan mensen, dat God degene is die ons daarvoor vergelding geeft. Een goede vergelding geeft. En Jezus stelt deze 3 mannen voor aan de wetgeleerden. De wetgeleerde had gevraagd, ja, wie is mijn naaste? En Jezus zegt het volgende. In vers 36 van Lucas 10. Wie van deze 3, namelijk de priester, de leviet en de Samaritaan, wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen der rovers was gevallen? Wie is degene die de meeste liefde getoond heeft aan deze man? Was het de priester die met een boog daar voorbij ging? Was het misschien de leviet die hetzelfde deed? Of was het de Samaritaan die tijd en moeite stak in deze gewonde man? Wie heeft er gehandeld als een naaste? Wie is de mens die liet zien dat hij zijn naaste lief heeft? Wel, het was de barmhartige Samaritaan. En de wetgeleerde, wel Jezus in zijn woorden duidelijk spreekt over die Samaritaan, wat antwoordt hij in vers 37 op de vraag van Jezus, wie is de naaste geweest? Hij zeide, die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem, ga heen, doe gij evenzo. Dus, Jezus zegt, ga en help de mensen die in nood zijn. Ga en help de hongerigen onder u. Ga en help de mensen die arm zijn. Ga en help de mensen die ziek zijn, die verlaten zijn door hun ouders, die verlaten zijn door hun partners, mensen die behoeftig zijn. Ga en help. Wat was zijn vraag? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wel, als wij zeggen dat wij onze naaste lief hebben, als wij zeggen dat we God lief hebben boven alles, en de naaste als onszelf, en dat zijn woorden die we zouden moeten zeggen, wel, dan moeten wij ook weten dat Jezus tegen ons zegt, ga heen en doe evenzo als de barmhartige Samaritaan. Wie dat doet, die kan zeggen, ik heb mijn naaste lief als mijzelf. Nu, aan iemand helpen, dat betekent niet dat je geld moet geven aan een dronkaard, zodat hij zijn alcohol kan kopen. Of aan een gokverslaafde, om zijn gokverslaving te kunnen onderhouden. Of aan de hebzuchtige, om van alles te kunnen kopen. Of aan de hulporganisatie, om ons geweten te sussen. Oh, ik heb 10 euro gestort. Nu ben ik toch zo goed, hè. Nu heb ik mijn naaste lief als mijzelf. Jezus gebruikt het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan om te laten zien dat het hij was die persoonlijk de behoeftigen hielp. Er zijn veel manieren waarop we ons geweten zouden kunnen sussen. Laten wij mensen zijn die effectief helpers zijn. En niet die proberen op een of andere wijze ons geweten te sussen. En denk ook eens hierover na. Als die gewonde man beter zou geworden zijn, welk voor een invloed zou die Samaritaan niet op hem kunnen hebben gehad ten goede, omwille van het goede dat hij gedaan heeft? Als wij laten zien dat wij de liefde en de geest van Christus in ons hebben en wij doen goed aan alle mensen, hoe zou dat niet ten goede kunnen gebruikt worden in de verkondiging van het evangelie? Maar wat is de conclusie? De conclusie is dit. De Samaritaan was iemand die bereid was om offers te brengen, persoonlijke offers te brengen, omwille van barmhartigheid. Hij was bereid om verder te kijken dan de sociale en de culturele verschillen die er zijn, de vijandschappen die er zijn. Hij keek naar de nood, hij keek naar de behoeftigen. Hij was bereid om zijn drukke schema aan de kant te schuiven, om die mens te helpen. Jezus zei in Matthäus 5, vers 43 dit. Gij hebt gehoord dat er gezegd is. Gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. God lief hebben en uw naaste lief hebben is een actieve bezigheid. Daar moet je mee bezig zijn. Dat kunnen niet slechts woorden zijn zoals de priester die het leerde aan de mensen en de levieten die hielpen in de dienst van God en de tempeldienst, die de woorden wel kenden, die de woorden wel spraken, maar die de woorden niet praktiseerden. Zij hadden niet een naaste lief als hunzelf. Jezus zegt dan ook, wanneer je mij lief hebt, zult je mij geboden bewaren. Johannes zegt in zijn eerste brief, kinderkens laten wij lief hebben, niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. We kunnen heel de dag roepen dat we God lief hebben. We kunnen heel ons leven doorgaan als godsdienstig en vroom. Maar als we niet doen naar de barmhartigheid zoals de Samaritaan ons leert, dan zal het ons niet baten. Laten we naar Romeinen hoofdstuk 12 gaan. Romeinen hoofdstuk 12. Dan zien we in vers 9. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees een broederliefde elkander genegen. Een eerbetoon elkander ten voorbeeld. Een ijver onverdroten. Dat betekent niet lui zijn. Vurig van geest. Dien de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden van de heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde, weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnend op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs, vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Laat de Heer de vergelder zijn van zowel het goede als ook het kwade. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dus als wij naar die koninklijke wet leven, dan gaan wij goed doen aan onze vijanden. Dan gaan wij onze naasten niet beperken tot de mensen die wij lief hebben, tot de mensen die goed voor ons zijn, tot de mensen aan wie wij vinden die het verdienen, aan wie we goed moeten doen. Nee, naasten, dat is dan iedereen die in nood is. Iedereen. Niemand uitgezonden. In 1 Thessalonicenzen lezen wij, zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt aan alle tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Laten wij niet zijn zoals de mensen die Jacobus beschrijft, dat we zouden zeggen, laten we het misschien even lezen samen, Jacobus hoofdstuk 2, tot slot. Jacobus 2, vers 12. Spreek zo en handel zo als mensen past die door de wet van de vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben? Dus wij zeggen, ja, ik word gerechtvaardigd door het geloof. Maar wat baat het mij als ik zeg, ik heb geloof, als er staat, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel, en nu komt het, laten wij niet zoals deze mensen zijn. Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel. En iemand uwer zegt tot hen, gaat heen in vrede, houd u warm en eet goed. Zonder hen echter van het nodige van het lichaam te voorzien, wat baat dit? Wat baat het als wij zeggen, ik heb mijn naaste lief als mijzelf, als ik mijn naaste beperkt tot wie ik wil goed te doen? Als ik mijn naaste beperk en zeg van oké, ik vind dat je dit mocht hebben. De Samaritaan die deed een grote inspanning om die mens in nood te helpen. Laten wij diezelfde gezindheid hebben. Laten wij die woorden en die gedachten toepassen in onze levens, zoals Jezus zei, ga heen en doe evenzo. Amen.